Nou, alsnog, goedemorgen heb ik al gedaan vanochtend voor iedereen, maar goedemorgen. Lekker op, ik galm, ik zing rond. Ik ben lekker op de ouderwetse manier weer bezig geweest, gewoon handgeschreven, dus het was een heel spannend gebeuren. Na deze morgen toe, zeg maar, met voorbereiding van het woord. Ik had namelijk één woordje wat heel erg naar voren kwam, al een paar weken. Maar ik kon, waar ik aan het zoeken was naar het woord, werd ik afgeleid naar wat anders. In het woord ook. Maar ik snapte niet waarom ik die Bijbelboeken moest lezen. Ik had het woordje eerbied. Dat was het enige wat ik telkens opnieuw eerbied. Toen ik eerbied ontzag, oké. En dan is het donderdag. En dan heb je eigenlijk nog geen woord dan eerbied en ontzag. Oké, nou, daar kan ik wel heel lang over praten. Dus het is dan soms wel spannend. Maar ik heb ook geleerd uit ervaring dat uiteindelijk komt het goed. Dus ik heb me ook niet zitten zenuwen van, oh ja, ik moet Cor bellen of want ik heb niks. Maar het is wel frappant. Jij kwam dan met liefde. Wat je zei, van ik heb liedjes over liefde en de Valentijn. Ik heb dan even wat anders. Dus dat wordt wel een dingetje. Want ik wil eigenlijk vanmorgen niet zozeer over het Nieuwe Testament alleen hebben. Want daar leren we veel uit. En we leven dan ook in de verlossing van onze Jezus Christus. Maar ik werd elke keer naar diverse Bijbelboeken gestuurd. En dat is niet om een partij angst en dat soort dingen te gaan zaaien. Maar wel om ons wat misschien eens een keertje weer eens op ons hart te drukken hoe groot God de Vader eigenlijk is. Er zijn aardig wat buitenteksten. Ik heb al de boeken ook gelezen en dat het scheelt het, want het zijn vaak kleine boekjes. Dus dat is dan ook weer mooi voor mij. Even kijken hoor. Ik zal straks aan het einde ook een beetje proberen uit te leggen. Nogmaals wat ik uiteindelijk bedoel. Want ook voor mij was het inderdaad erg lastig om te kijken van, wat bedoelt u nu eigenlijk? Wat moet ik vertellen? De eerste tekst die ik wil lezen is uit Hosea. En gewoon nummertje 1. Ik hou van eenvoud. Hosea. You don't know where that is? Het wordt daarna, als je Hosea gevonden hebt, Hans, dan wordt het alleen maar makkelijker, want dan slaan we elke keer gewoon een paar bladzijden over. Gewoon alle boekjes door. Ik gebruik nog steeds gewoon mijn eigen nieuwe Statenvertaling. Maar lees maar mee eventueel. Dus eerst is Hosea 1. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Hosea, de zoon van, ja, ik noem het wel, Beeri. En toen Uzia en Jotam en Ahaz en Hiskia in Juda regeerden. En Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël. Hier beginnen de woorden van de Heer tot Hosea. En de Heer zei tegen hem, trouw een overspelige vrouw. En verwek kinderen bij haar. Nou, daar had ik zoiets van, is dit nou weer? Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar. En waarom dan? Want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. Hij wil een voorbeeld stellen. En dan komt er een heel verhaal. Dat ga ik niet allemaal lezen, maar dit is eventjes belangrijk dus. Hij wil God, de Vader, dezelfde God, die van ons dus, de Vader, was al boos op het volk, omdat zij de rug toe hadden gekeerd. Dan gaan we naar Hosea 2, vers 7. Want hij heeft in principe een voorbeeld gesteld met de overspelige vrouw. En hij zegt dan in feite, klaag je moeder aan. Kom niet bij mij, want jullie hebben zelf je rug toegekeerd. En dan vanaf vers 7. Overspelig was immers zijn moeder. De vrouw die hen gedragen heeft, leefde in schande. Ze zei, ik ga achter mijn minnaars aan, want zij zorgen voor mijn eten en drinken. Voor wol, voor vlas, voor olie en wijn. Daarop zegt dan de Heer, daarom zal ik haar met een doornhaag de weg versperren. Met de muur zal ik haar insluiten, zodat ze niet meer op pad kan gaan. En als ze dan achter haar minnaars aan wil gaan, kan zij hem niet bereiken. Ze zoekt, maar kan het niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik ga terug naar mijn eigen man, want toen had ik het beter dan nu. De overspelige vrouw en de moeder dus, die de kinderen moest baren, staan gelijk aan het hele volk waar de Heer zo boos op is. En wil ze afsluiten, zodat ze vanzelf weer afhankelijk worden van God. Antwoord staat in vers 10... Zij beseft niet, het volk van God, dat ik het was die haar graan, wijn, olie gaf. Het zilver en het goud waarmee ik haar verrijkte, werd besteed aan Baalsbeeld. Als we het in deze tijd gaan vertalen, dan beseffen wij dus niet dat God het is die ons alles toebedelen en wij besteden veel dingen uit aan dingen die niet van God zijn. Ik vond het een aardig dingetje. Dan gaan we door naar het volgende boek. Want het is niet. Het gaat om het grote geheel, wat ik probeer duidelijk te maken. En Hosea en alle boeken zijn ook over het algemeen visioenen en profetieën. Dan gaan we door naar Joël. Dat is gewoon een boekje verder. En Joël 2. En dan staat het. Dan lees ik tot en met. Even kijken. Ja, ik kan wel alles lezen, maar. Doen we eerst maar eens even 2 en dan doe ik gewoon vanaf het begin. Blaas de ramshoorn op de Sion. Blaas alarm op mijn heilige berg. Sorry? Oh, oké. Okay. Ja, ik kan geen gebarentaal, sorry. Dan moet ik even kijken wat. Misschien moet je de mid wat omhoog gooien, want. Ja, dat is de ellende van zo'n. Nou, dat is wel heel erg. Blaas de ramshoorn op de Sion. Blaas alarm op mijn heilige berg. Laat de inwoners van het land beven. De dag van de Heere komt. Hij is nabij. Het is een dag van duisternis en een donkere dag. Van dreigende donkere wolken. Als het morgenlicht over de bergen, zo nadert een groot en machtig volk, zoals nog nooit tevoren geweest is, of ooit nog zal zijn, tot in de verste nageslacht. voor hen uitgaat, een verterend vuur. Een verzengende vlam volgt hen op de voet. Als de tuin van Eden ligt het land voor hen. Achter hen blijft een kale woestijn. Niets en niemand kan ontkomen. Het lijken wel paarden, als strijdrossen draven ze voort. Als het ratelen van strijdwagens klinkt hun opmars over de bergtoppen. Als het knetteren van stro dat in het vuur verteert. Als een machtig volk dat zich opstelt voor de strijd. Bij die aanblik krimpen alle ineen. Alle gezichten verbleken. Alle krijgshelden komen zij aanstormen. Als krijgshelden komen zij aanstormen. Als strijders beklimmen zij de muren. Ieder houdt vast aan zijn eigen weg. Niet één wijkt ervan af. Geen van hen duwt een ander opzij. Ze trekken op in gelid. Ook als er sneuvelen door tegenstand, verbreken zij hun gelederen niet. Ze bestormen de stad. Ze klimmen over de muren heen. Ze dringen de huizen binnen. Ze komen als dieven door de vensters. Bij die aanblik beeft de aarde, siddert de hemel, de zon en maan verduisteren en sterren doven hun glans. Het is de Heer. Zijn stem schalt voor het leger uit. Zijn strijdkrachten zijn geweldig. Zijn bevel wordt met groot vertoon volbracht. Groot en onzagwekkend is de dag van de Heer. Wie kan die doorstaan? Dat is nogal wat. Eigenlijk gaan al die boeken over de dag des oordeels van God de Vader. Maar er komt ook altijd weer een ding wat ze moeten doen, waar ze onderuit kunnen. In vers 12 zegt hij van, ja, wat kunnen wij dan doen, zeggen ze uiteindelijk. Keer terug tot mij met heel je hart, door te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw. En bereid het onheil af te wenden. Het onheil wat ze zichzelf hadden afgeroepen. Door de rug te keren naar God, de Vader. Dan gaan we door naar Amos. Dat is weer een paar bladzijtjes verder. Amos was een schaapfokker. En ik kreeg ook een visioen. En weer gaat het over het vonnis. En in Amos 1, vers 2. Dit is wat hij zei. De Heer brult vanaf de Sion. Hij gromt vanaf Jeruzalem. De weide van de herders verdrogen. De top van de Karmel verdord. En vlak voor vers 2 staat erbij over Amos. En eigenlijk het laatste regeltje. Hij kreeg het visioen 2 jaar voor de aardbeving. En ik krijg een visioen. De Heer brult vanaf de Sion en de grond vanaf Jeruzalem. Het staat er niet voor niks, denk ik. Amos 9. Ik heb alle boeken doorgelezen, aan één stuk door. En ik moet zeggen, je komt echt wel eventjes niet tegen van koekoek. Dit is niet heel grappig. Maar het is elke keer dat het volk, de volken die keren drift toe. En hij deelt geen tegen. Hij wil gewoon dat ze luisteren en niet de rug toekeren. Even kijken. Ik zag de Heer bij het altaar staan en hij zei, sla op het kapiteel, laat de drempels dreunen. Sla de stenen stuk op de hoofden. Wie er dan nog overblijven, zal ik zelf doden. Met het zwaard. Niemand die vlucht zal ontsnappen. Niemand die ontsnapt zal ontkomen. Al kruipen ze de onderwereld in. Ik breng ze naar boven. Al klimmen ze op naar de hemel. Ik haal ze naar beneden. Al verschuilen ze zich op de top van de Karmel, ik zal ze weten te vinden en ze daar weghalen. Ook proberen ze voor mij te verbergen op de bodem van de zee, ik zal de slang bevelen om hen te bijten. Ik zal de slang daar bevelen om hen te bijten. Al worden ze door hun vijanden gevangen genomen en weggevoerd, dan geef ik het zwaard bevel om hen te doden. Ik houd mijn oog op hen gericht, ten kwade en niet ten goede. God, de Heer van de hemelse machten, raakte Ada aan en ze beeft, al haar bewoners gaan in rouw gehuld. Ze komt omhoog als een Nijl en stinkt weg als een rivier van Egypte. Hij die in de hemel zijn verblijf heeft gebouwd, hij die het hemelgewelf op aarde laat rusten, hij die het water van de zee bijeenroept en uitstoot over de zee, of over de aarde, sorry. Zijn naam is Heer. Hoe groot en hoe machtig is God de Vader? Nou, supergroot en heel machtig. Op wat jaar? We moeten het wel doorheen, want anders krijgen we wederom een dag des oordeels. Hier wil ik eigenlijk alleen maar de 1 tot en met 7. Dus Obadja 1 tot en met 7. En ik begin bij deel 2. Of dit is wat God de Heer over dat volk zegt. Want je ziet dus vanaf Hosea. Die boeken begint eerst bij het volk. En dan meerdere stammen. Dan alle volken. En dan voor iedereen die op de aarde zijn. Allemaal profetieën en visioenen. Ik maak van jou een onbeduidelijk volk, verfoeid en veracht. Door je hoogmoed heb je je laten verleiden. Hoog woon je, hoog in de rotskloven. Daar heb je je huis gebouwd. En je denkt, wie haalt mij naar beneden? Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer, spreekt de Heer. Komen er dieven en rovers in de nacht? Ze stelen alleen wat hun van pas komt. Maar Edom, jij bent leeggeroofd. En er komen druivenplukkers en niet alle trossen snijden ze af. Maar Esau's volk is uitgeschud, zijn schuilplaatsen geplunderd, bondgenoten verdreven, je uit je eigen land, vrienden hebben je verraden en verslagen, tafelgenoten lokken je in de val en jij blijft verbijsterd achter. Wederom. Dag des onheils. Dan de vreemde eed in de reeks boeken, bladzij verder, Jona. Jona die kreeg geen profetieën, Jona kreeg geen visioenen, want Jona was poep eigenwijs. Dus die deed daar helemaal niks mee, dus God die sprak Jona rechtstreeks aan. Gewoon op klaarliggende dag, of tenminste dat hij wakker was en niet tijdens een droom. En zelfs als God Jona aanspreekt, denkt hij van, nou, weet je, ik ben weg. Mazzel. Nou, dat hele verhaal, dat kennen we verder wel, over dat de storm komt en dat hij overboord gaat. Maar dan spreekt God opnieuw, spreekt hem aan. En hij gaat naar Nineveh. En door de boodschap van Jona gaan ze eigenlijk allemaal, doen ze wat God hen vraagt. En God ziet het en hij spaart Nineveh van onheil. Dan heb ik bij Jona 4, even kijken hoor. 5, ja. Jona is naar Nineveh geweest. Hij heeft zijn boodschap gedaan en dan gaat hij er weer uit. Hij verlaat het. Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. En nu liet de Heer, de God, een wonderboom opschieten uit, om Jona's schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van die dag, liet God de boom door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. En hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan om, dat ik zo verder moet leven. Dat zegt hij wel regelmatig, Jona. Wat dat betreft is het wel een held op sokken. Maar goed. En het zegt, dat ik zo, maar God zegt tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom? En Jona antwoordt, ja, dat is terecht dat ik kwaad ben. Was ik maar dood. En toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven te doen, en je hebt hem niet laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog alle dieren? Want Jona was ook boos omdat God zijn toren niet over Nineveh had laten gaan. Want ze hadden het boetekleed aangedaan, ze hadden gerouwd. En God heeft Nineveh gespaard. Zo bekrompen zijn we nou soms. Dat we vinden dat we gelijk hebben. En God stelt daar heel andere dingen bij op. Nou, zo slaan we vanzelf alweer op de volgende bladzijde. Micha. Zo makkelijk kan de Bijbel lezen zijn, dat is hartstikke leuk. Hier is Micha en heeft ook visioen. Micha 1. En in dit oordeel staat er duidelijk bij, luister volken allemaal. En 1 vers 2, het oordeel van de Heer. Luister volken allemaal, hoor aarde en wie haar bewonen. Dus u, ik, wij. Hoe God de Heer tegen jullie getuigen zal. Vanuit zijn heilige tempel. Zie hoe de Heer zijn verblijf verlaat, afdaalt over de hoogte der aarde schrijdt. Onder hem smelten de bergen en splijten de dalen. Als was dat smelt voor vuur, als water dat uiteenvloeit op een helling. Dit alles gebeurt om Jacobs misdaad, om de zonde van het volk van Israël. En wat is dan die misdaad? Samaria. Dat zijn de offerhoogten van Juda, Jeruzalem. Van Samaria maak ik een ruïne, een kale grond, alleen geschikt voor een wijngaard. Zijn stenen stort ik in een dal, zijn fundamenten leg ik bloot. Al de godenbeelden worden verbrijzeld. Al het hoerenloon gaat in vlammen op. Al die beelden zal ik vernietigen. Want met hoerenloon zijn ze betaald. En als hoerenloon zullen ze weer dienen. Ik laat het even tot hier. Waar, waar ik goed van onder de indruk was. Was het eigenlijk vers 3. Zie je hoe de Heer zijn verblijf verlaat. Afdaalt over de hoogte der aarde schrijdt. Onder hem smelten de bergen. Hoe groot ben je dan? En dan, weet het, Micha 6, 4, 5, even kijken hoor, hier. Is dat goed? Ja. En dan krijgen ze dus opnieuw al het hele oordeel. En dan wordt er gevraagd, in principe ze vraagt God van mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. En dan zegt hij, Micha 6, vers 4, ik heb je uit Egypte geleid, bevrijd van de slavernij. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om voor je uit te gaan. Herinner je mijn volk. Wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de zoon van Beor, hem beantwoordde. Herinner wat je gebeurt ertussen. Zit er met Gigal, dan zul je weer beseffen hoe rechtvaardig de Heer is. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waar mij hulde brengen aan een verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stier aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen? Met olie stromend en in 10.000 weken. Moet ik mijn eerstgeboren geboren geven voor wat ik heb misdaan. De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht doen. Trouw te betrachten en nederig de weg van God te gaan. Weer heeft hij alles uitgelegd wat er gebeurt. En elke keer zegt het volk, keert elke keer de rug toe. En we hoeven toch maar nederig, alleen maar nederig de weg van God te gaan. Nou, een van de laatste boeken voor vanmorgen. Een van de laatste, niet alles, maar misschien. Habakuk, ik vind het zelf fijn om, of tenminste, prettig te lezen. En Habakuk, ja, dat is gewoon dat is mooi omschreven. 3:9. Ook weer eigenlijk ja, de dag des oordeels. En ik denk ook wel dat wij ons deels bij kunnen aansluiten, omdat wij wel leven onder de genade van Jezus Christus. Dus wij hebben al die dingen niet, maar we mogen wel stilstaan. We moeten hoe groot en hoe machtig de almachtige God is, onze Vader. We denken heel vaak van, oh, wat, Jezus dit en Jezus dat. En we zijn, denk ik, te makkelijk geworden. Ik denk dat we wel eens mogen verdiept mogen kijken hoe dat we nederig, eerbiedig en vol ontzag naar God de Vader mogen zijn. U haalt uw boog tevoorschijn. Op uw bevel zoeven de pijlen. Met stromen van water splijt u de aarde. De bergen zien u en beven van angst. Een stortvloed van water kolkt voorbij. De diepte verheft haar stem. Zij heft haar handen omhoog. Nu uw pijlen flitsen en lichten. Nu uw land schitterend en bliksemt. Trekken zon en maan zich terug. Grimmig schrijdt u over de aarde. Volken vertrapt u in de toorn. Om uw eigen volk te redden, trekt u uit. U komt tot redding van uw gezalfde. Het dak van de wettelozen slaat u stuk. U legt fundamenten bloot tot de laatste steen. Even spiekertjes. Nee, ja. Met zijn eigen pijlen doet u de aanvoerder van de krijgers. Ze stormen aan om hij te breken. Het doet ze plezier om in het geniep een arme stakker te verslinden. U rijdt over de zee met uw paarden door het schuim van grote wateren. En dan heb je dus Habakkuk die ziet dat in het visioen. En die zegt, ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten en ik stond te trillen op mijn benen. Wachtend op de dag van onheil. Dat zou, ik zelf heb dat ook wel een beetje. Dat ik zeg, als ik dit allemaal lees, sta ik ook wel een beetje te trillen. Maar dan weet ik wel dat ik vrijgekocht ben door Jezus. Maar ik heb me wel door deze boeken heen er meer bewust van geworden hoe groot en machtig God de Vader eigenlijk is. En dat we best wel wat meer eerbied en ontzag voor hem mogen hebben. Uit Mozes, toen hij Mozes aanstelde om het volk uit Egypte te leiden, bij de brandende braamstruik ook, moest hij ook zijn sandalen uitdoen omdat God daar was en op heilige grond stond. Wij hebben geleerd dat waar 2 en 3 bijeen zijn, dat ben ik in uw midden. Op dat moment sta je ook op heilige grond. Weet dan wat er uit je mond komt, wat je tong zegt, wat je mond zegt. Het is niet alleen maar we zijn samen met Jezus, maar God de Vader zit er ook omheen. Nou, ik zal bij Stefania het kort houden, want daar heb ik alleen maar Zefanja 1. En dan vers 6. Het laatste regeltje. Ik zal vernietigen wie de Heer de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt. Ik zal vernietigen wie de Heer de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt. We mogen dus dankbaar zijn dat we vrij zijn en verlost zijn van alle zondeschuld door het bloed van Jezus Christus, door het kruis, door zijn liefde. Maar wees ook nederig en vol ontzag, want we leven in zijn geboren handen. En als hij ons uit de stof der aarde geschapen heeft, dan hebben we nog steeds niet het idee hoe groot dit eigenlijk is. Ik heb hier gewoon een... Nee, dat is een verkeerde. Want anders krijgen we dat. Gewoon een buisje. En er zit koffie in, want ik had geen zout. Zo, even 1, 2, 3. Maar al die kleine korreltjes, hoeveel zouden erin zitten alleen in dit buisje? Ik kan het nog niet tellen. Dit hou ik zo in mijn handen. Hoe klein maar zijn wij in Gods handen? Hoeveel mensen zijn wij? Daarom is het ook dat hij altijd weet te vinden. Het maakt niet uit waar je heen vlucht. God weet je te vinden. Dat gezegd, dan heb ik zoiets van ja. Als ik zo in Gods handen leef, waar ben ik dan bang voor? Waarom zou ik hem dan niet willen volgen? Waarom zou ik zijn woord niet in acht nemen? Waarom zou ik hem niet vol aanbidding en vol zag en eerbied voor hem willen knieën? Hij is mijn schepper, hij is mijn God. Hij heeft zijn zoon geofferd om ons alsnog wederom weer vrij te maken. Hoe bijzonder is dat? Amen.